Dit is Blik op Buitenland, de buitenlandpodcast van het Nederlands Dagblad.
Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink en dit is de laatste reguliere aflevering van deze podcast. Maar mochten er grote ontwikkelingen zijn of groot nieuws, dan maken we incidenteel nog een aflevering. Dus abonneer je vooral op dit kanaal om niks te missen. Deze week hebben we het over de twee grote thema's van afgelopen half jaar, zou je wel kunnen zeggen. Israël en de oorlog in Oekraïne. Aangeschoven buitenlandredacteur Jan van Bentum. Goed dat je er bent, Jan.
Dankjewel.
Ja, elke week Israël de afgelopen weken, maar het nieuws is bijna niet bij te houden.
Nee, het ging echt per 4-5 minuten nu veranderingen in de politieke houding. Maar maandag is dan toch die voorgenomen wet over de redelijkheidsclausule. En dat het Hooggerechtshof mag uitspreken dat een besluit van de minister of de benoeming van de minister of een besluit van het kabinet niet naar de eisen van redelijkheid is en in strijd kan zijn met de basiswetten. Dat moest van tafel, die bevoegdheid van het Hooggerechtshof, dat eiste de coalitie, de oppositie en ook een heel groot deel van de Israëlische samenleving als fel tegen. Waren grote demonstraties zaterdag, zondag, maandag ook nog. Een 250.000 mensen op de benen in Tel Aviv. Een hele pelgrimsmars van Tel Aviv ook naar Jeruzalem daarvoor al. Het mocht niet baten, de wet is aangenomen. Ja. De hele oppositie is weggelopen. Maar toen bleek dat ook ieder lid van de coalitie voor was. Dus 64 stemmen tegen, ja, en 56 blanco. Dus.
Ja, en dat is dus een nipte meerderheid?
Dat is een nipte meerderheid. En als je dan gaat kijken naar de peilingen, dan heeft deze coalitie geen meerderheid meer. En ook in allerlei polls die zijn geweest, peilingen van wat de kiezers zouden willen, was er voortdurend grotendeel tegen deze wetgeving. Omdat die in hun ogen de rechtsstaat van Israël aantast. En dat kan het Hooggerechtshof in ultimo, zoals bij onze Raad van State, nationale wetgeving niet meer toetsen aan eisen van redelijkheid. Van wat is goed bestuur. En dat mag dan niet meer.
Omdat de coalitie dat dan kan overtoepen, om het zo te zeggen.
Die kan dat over. Ja, en dan komt de volgende stap, die moet nog komen. Dat is dat ook de regering meerderheidspositie krijgt in het benoemen van nieuwe rechters. Nu al is de grote klacht dat de huidige minister van de Justitie, Levin, de benoeming van nieuwe rechters ook in lagere rechtbanken, gerechtshoven, heeft gestaakt. Totdat die nieuwe wet is aangenomen, zodat de regering rechters kan benoemen naar hun snit en hun smaak. En ook daarmee tas je in de ogen van de tegenstanders de onafhankelijkheid van de rechtspraak aan.
Ja.
Dus dat is een heel fundamentele discussie die is gevoerd in Israël.
Afgelopen maanden
Afgelopen maanden vanaf het moment dat de regering in werking trad. Dat was eind vorig jaar, eind december ook. En echt nog geen week later werd het eerste voorstel al ingediend. Het zou op een verantwoorde wijze gebeuren, zeiden ze toen. Dat was dus een dag of 4-5 nadenken en hops, het hele pakket op tafel. Er is tot het laatste moment door bijna iedereen geprobeerd een compromis te bereiken. De president is voortdurend bezig geweest, president Herzog. Die had een reden gehouden in Amerika, is teruggevlogen naar Israël. Is naar Netanyahu gegaan. Die lag in het ziekenhuis met hartklachten, heeft daar een pacemaker gekregen. Er is aan het ziekenhuisbed onderhandeld. Netanyahu heeft dan geprobeerd een compromis te bereiken. De oppositie wilde daarover praten. Maar met name de minister van Nationale Veiligheid, Ben-Gvir, een van de meest extremistische ministers in de regering, weigerde iedere vorm van compromis. Hij zei van, wij hebben niet meer het mandaat dit te wijzigen. Het volk heeft zo gekozen, door deze coalitie te stemmen, zeg maar, dus die wet moet er doorkomen. En anders was de inherente dreiging, laten we dit kabinet vallen.
Ja, want is die wet nog ergens bijgeschaafd? Of is het eigenlijk het originele plan dat er
dit
was?
Dit lijkt toch heel erg het originele plan. Er is weken onderhandeld, zelfs maanden, op het presidentiële paleis door een heel team. Daar is uiteindelijk de oppositie weggelopen. Dus met name de leiders Lapid en Gantz. Die zeiden van ja, dit heeft geen zin. We komen geen stap verder. Nu worden ze dus door de coalitie ervan beschuldigd dat zij de onderhandelingen hebben afgebroken en dat zij dus ook niet op zoek waren naar compromis. Nou, dat was niet zo. En de afgelopen dagen hebben zowel eerst Gantz en daarna Lapid gezegd, nee, wij willen echt wel praten. En dus ook zelfs Netanyahu. Zelfs Bezalel Smotrich, van de Nationaal Religieuze Partij. Die ook geldt als een zeer ultra-rechtse politicus, samen met Ben-Gvir. Zelfs hij heeft nog een voorstel gedaan om de stemming met 6 maanden uit te stellen, om al die onrust te bezweren. Ook dat is niet erdoor gekomen. Met name dus Ben-Gvir en de minister van Justitie, Levine, waren fel tegen uitstel en zeiden nu en hier en zo stemmen. Punt.
En dat is gebeurd.
En dat is gebeurd.
Dus ze hebben hun zin gekregen.
Ja, en dat is echt verbijsterend voor veel Israëli's natuurlijk, maar ook voor grote delen van de Joodse gemeenschappen buiten Israël. Ik sprak maandag met een groep die onder andere met Ronnie Naftaniel, die op de Veluwe zat met een groep mensen, die praten erover. Het gingen de hele dag over. Ze hadden het over niks, eigenlijk niks anders meer. Dit is zo pijnlijk, zei hij. Van wat daar gebeurt, wat je ziet afspelen daar in Israël, hoe het karakter van de staat verandert. Van een staat die een democratische rechtsstaat wil zijn, naar een staat waarbij een politieke meerderheid, en in dit geval dus een hele rechtse meerderheid, het voor het zeggen krijgt, ook op juridisch terrein. En dan ja, haal zeg maar de bevoegdheid van rechters weg om zich te kunnen uitspreken over wetten. En wat kan dan nog een regering tegenhouden? Ja, dan alleen verkiezingen.
Ja, en dit is, hoe wordt er in het land zelf op gereageerd? Hadden mensen verwacht dat het echt zover zou komen?
Ja, jawel. Bijvoorbeeld de voormalige president Reuven Rivlin, al een oude man, al in de 80, weduwnaar, verstokt Likud-lid, dus van de partij van Netanyahu. Mm-hmm. Die was er nog bij om op het laatste moment, zondagavond, nog een felle oproep te doen om deze wet nu niet aan te nemen. We hebben nog geen dag meer, zei hij, om Israël te redden. Dus het Israël wat hij wil zien, waarin minderheden, ook Arabische minderheid bijvoorbeeld, christenen en dergelijke, ook een plek hebben, waarin ook hun rechten zijn gegarandeerd. Dat ziet hij als aangetast. En ik bedoel, dat Rivlin dit zegt, wil wel iets zeggen ook. Want deze man heeft zelf in 2012 ruzie gehad met het Hoge Rechtshof. Omdat die een besluit hadden genomen waar hij het niet mee eens was. Dus ze zeiden van ja, jij draait om mijn wetten terug enzovoort.
Dus als iemand zich een beetje zou kunnen verplaatsen
die,
in dit...
Die zou zich heel goed kunnen verplaatsen in dit wetsvoorstel. Maar is er fel tegen. Want die onafhankelijkheid van de rechtspraak wordt hiermee ondergraven, ook in zijn ogen. En daarom zegt hij van, we moeten Israël redden. Nou, dat is dus niet gelukt, hè, als je van die uitspraak uitgaat. Anderzijds heb je de coalitie die zegt van ja, dit is nu eindelijk de juridische verandering waar Israël al zo lang op heeft zitten te wachten. Die linkse meerderheid in het Hooggerechtshof, die regeert zonder enig politiek mandaat, draait wetten terug, dat kan niet langer. De wetten worden aangenomen door het volk gekozen meerderheidscoalitie en niet anders. Ja. Dus die meningen staan ja, compleet tegenover elkaar.
Nou horen we natuurlijk veel over die protesten. Is er ook een groep, een stilzwijgende groep, die misschien blij is met dat dit gebeurt? Oh, want de mensen die bijvoorbeeld op zo'n partij hebben gestemd.
Ja, er waren ook protesten de afgelopen dagen voor het aannemen van deze wetten. Die waren alleen minder groot. Je ziet dat er is nu zo'n beetje kleine 30 weken lang continu geprotesteerd tegen deze wet. En deze wet is de eerste van een reeks. Maar er waren ook wel een aantal demonstraties dus voor. En wat je dan ziet is dat daar bijvoorbeeld heel fel werd gereageerd op de aanwezigheid voor journalisten. Want die worden dan ook meteen gezien als behorende bij dat links tegenkampen. Nou, nu werd er zelfs een journalist aangevallen afgelopen dagen. Dus dat, het geeft iets aan van die verbitterde sfeer die er is en die Israël dus verscheurt. We hebben het er wel vaker over gehad, maar ja, nu is echt van, hoe gaat dit verder? Hè? Komt bij een volgende wet het weer tot zo'n botsing? Blijft deze coalitie overeind? Voeren de reservisten van de luchtmacht, de marine, de landmacht, de inlichtingendiensten en dergelijke ook hun dreigement uit dat zij niet meer zullen komen voor vrijwillige training? En dan gaat het dus om elite onderdelen van de strijdkrachten. En er zijn meer dan 235 reservegevechtspiloten die hebben gezegd, het gaan we niet meer doen. Dat betekent dus dat je straks niet meer adequaat piloot kunt zijn op zo'n geavanceerd toestel als een F-16 of een F-15 Eagle of misschien ook wel de F-35, die JSF zoals wij dat ding kennen.
Ja. En jij zegt van blijft de coalitie overeind. Aan de andere kant, door die protesten en hoe dat die kloof nu, dat die twee mensen, twee groepen tegen elkaar opbotsen, dat duwt ze ook wel weer een beetje in elkaars armen natuurlijk. Als in, ze hebben
die
iedereen coalitie, in de coalitie, die worden,
die ja. is nu echt van elkaar afhankelijk.
Ja, ze kunnen niet meer zonder
en ze
elkaar.
Ze willen dit ook echt nu doorvoeren, met name Benkvier, want de peilingen voor hun partijen staan er niet zo best voor.
Nee, dus ze willen ook niet nieuwe verkiezingen.
Nee,
ze hebben helemaal geen baat bij elkaar, uit elkaar
vallen.
Geen val
van dit kabinet, hoe dreigde hij ermee? Nou, daar heeft Netanyahu helemaal geen zin in. Wiens gezondheid dus ook achteruit blijkt te lopen, nu wel. Die heeft zoveel aan zijn hoofd gehad.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat hij hartproblemen kreeg. Geen verkiezingen. Alsjeblieft niet. Doorvoeren nu. Dit is de kans. Dat hebben ze ook wel vaker gezegd. Het moet nu en hier. Want anders lukt het ons de komende jaren niet meer.
Nee. En de rest, de groep die tegen is, die nu aan het protesteren...
Ja, die had ook zoiets van, we moeten nu een hier tegenhouden, want anders lukt ons dat de komende jaren niet meer.
Maar die denken nu ook van, die wachten, moeten gewoon eigenlijk, heel cru gezegd, wachten totdat dit kabinet klaar is.
Ja,
en bij nieuwe verkiezingen anders stemmen.
En dan hopen dat mensen een andere stem uitbrengen. Ja. Ja, dit, je zit echt naar Israël te kijken. En ik ben nu zelf 30 jaar bezig met buitenlandpolitiek als eindredacteur bij televisie eerst. Twee Vandaag netwerk als coördinator buitenland van het netwerk toen. Nu ook bij buitenland commentator bij het Nederlands Dagblad. En Israël was altijd een van de belangrijkste hoofdstukken in die drie decennia. Maar Israël is zo veranderd. De politieke discussie is zo ingrijpend gewijzigd. Het gaat over zulke andere thema's, dat zeg maar, de klassieke thema's uit het begin van de jaren 90, de Oslo-akkoorden, het zoeken naar een vredesregeling, dat is helemaal naar de achtergrond verdwenen. Dit gaat over een hele andere samenleving, met een hele andere wetgeving, een hele andere verhouding tussen de bevolkingsgroepen. Het negeren door bepaalde partijen van minderheden in Israël zelf, het door willen drukken van een soort nationalistisch, religieus stelsel op een vrij radicale manier. Benkvier was een aanhanger van de rabbijn Kahane, wat een extremist was, die daarvoor ook was veroordeeld. Zelfs Benkvier zelf is een keer veroordeeld wegens extremisme. Dit zijn ministers van hij is nu minister van Nationale Veiligheid. Dat was ondenkbaar 10 jaar terug.
Waar gaat het dan heen?
Ja. Nou, dat hangt niet alleen van mensen af. Laten we het daar ook op wijzen. Dit is natuurlijk een land wat een hele Bijbelse geschiedenis heeft. Zich daar vaak op beroept. En ook met die Bijbelse geschiedenis in overeenstemming moet gaan leven. En daar gaat het ook over recht. Lees die Bijbel, lees dat Oude Testament. Het recht van zwakken en ook vreemdelingen in de samenleving wordt daar om de havenklap benadrukt. En als je die niet nakomt, als je die niet verdedigt, ja, hoef je ook niet meer in de tempel te komen, zei God zelfs in Jesaja 1. Ik heb dit al eens een keer eerder aangehaald, maar dat zijn wel cruciale teksten waar je ook over moet nadenken.
Doen ze dat daar?
Een deel wel. Maar ja, een ander deel is, dit is het land dat ons beloofd is. En dit is van ons en de rest moet uit zijn mond overhouden.
En dat gaan we opeisen.
En dat eisen we op, want die belofte is van ons. En ja, dan is een soort absoluut bezit. Maar het land is niet van de inwoners. Het land is van God, zegt ook de Bijbel. Bedenk dat. En als je het misbruikt, en als je je misdraagt, dan is Israël eerder uit het land verjaagd.
Dan raak je het kwijt.
De ballingschap. En dat is ook een les uit de geschiedenis.
En die weer actueel wordt.
Die, ja, nou ja, zij hebben zoiets van, wij zijn nu terug. En dit is het Israël dat dat een voorbeeld voor de volken moet zijn. Ja, daar denken heel veel volken iets anders over. Ja.
Maar hoe harder je het claimt, bedoel ik ook, hoe meer kans dat je het misschien op lange termijn kwijtraakt.
Ja,
want je jaagt de buitenlandse, alle andere partijen, die bijvoorbeeld zich hard voor hebben gemaakt. We hebben het vaker over Amerika gehad. Die zich altijd coöperatief opstelden. Achter Israël gingen staan. Dat wordt ook minder natuurlijk.
Dat wordt minder. Bijvoorbeeld vorige week is president Herzog in Amerika geweest. Gesprek gehad met Biden. Die ook telkens opriep tot een brede consensus. En niet tegen verandering van die wetgeving was. Maar wel op een manier dat er wordt gedragen door de hele samenleving. Dat was belangrijk. Biden omschrijft zich als een vriend van Israël. Heeft ook een interview gegeven aan Thomas Friedman, een heel bekende commentator van New York Times. Dat interview was bedoeld als een hele ernstige waarschuwing richting Netanyahu. Herzog beschreef zich als zoon van twee eerdere Herzogs. President Chaim Herzog, die als eerste Amerikaanse president het gezamenlijke congres heeft toegesproken. En Rabin,
Israëlische
president. En de eerste Israëlische opperrabijn, Yitzhak Herzog, die president Truman bedankte voor zijn steun aan de oprichting van de staat. Dus drie generaties Herzog.
Die allemaal bij Amerika zijn geweest, in Amerika.
Iedere keer bij een democratische president waren. Bij president Truman, democraat. Bij Clinton, democraat. Bij Biden, democraat. Maar de boodschap van Biden via Thomas Friedman was: denk erom dat jullie een breuk veroorzaken tussen het Jodendom in Amerika, waar ook 6 miljoen Joden wonen, en in Israël. Dat de wederzijdse herkenning dreigt te verdwijnen, ook binnen de Democratische Partij. En eigenlijk, schrijft Friedman, is de boodschap van Biden, en een boodschap die Israël ter harte, of Netanyahu ter harte zou moeten nemen: Biden zou wel eens de laatste pro-Israëlische democratische president van Amerika kunnen zijn. Dat is heftig. Want Israël krijgt nog steeds elk jaar $3,5 miljard aan militaire steun van Amerika. En alle mogelijke manieren politieke steun. Ja, ook daar wordt afbreuk aan gedaan.
Jij zegt Netanyahu, ze proberen allemaal op Netanyahu in te spreken, door te dringen. Maar wie dringt er nog op tot hem door?
Nee, ik ben vier, blijkbaar, als beste. Zo van, doe niet wat ik wil, of ik laat je regering vallen. Nou, als laatste wat Netanyahu wil, want die zit ook nog verwikkeld in je rechtszaken. En als premier heeft je nog een bepaalde immuniteit. Als ambteloos burger een stuk minder. Dus die wil absoluut niet dat zijn coalitie te val komt. En Ben Gvir gijzelde hem daarmee. Ja. En op een harde manier.
En dat werkt.
En dat heeft gewerkt, ja.
Ja. Er kwam nog een vraag binnen deze week ook over de situatie in Israël. Die leg ik je direct even voor. De houding van de regering van Israël omtrent het inperken van de bevoegdheden van het Hoge Gerechtshof zorgt dat er niet juist voor dat er binnen de VN bijvoorbeeld ook nog minder wordt gedaan aan het behoud van de staat Israël?
Dat kan. Omdat waar eigenlijk de reden van Herzog ook wel een beetje aan zin speelde, dat er afstand ontstaat tussen mensen die Israël altijd gesteund hebben. En de situatie nu. Bedenk wel, dat heb je bijvoorbeeld ook in Nederland gezien. Hè? Denk aan de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld, waar kritisch wordt gekeken naar Israël. De Partij van de Arbeid steunde Israël voluit. In hoofdletters. In de Zesdaagse Oorlog, de Yom Kippur Oorlog. Op allerlei manieren. Omdat het zich herkende in dat systeem wat daar werd opgezet van een democratische staat. Je had natuurlijk ook de Arbeidspartij in Israël. Dat was de gedoodverfde regeringspartij voor lange tijd. En met mensen als Shimon Peres, maar ook Rabin komt daaruit voort en anderen. David Ben-Gurion was een van de zat in die richting ook. Het was een seculiere staat. Gebaseerd op de onafhankelijkheidsverklaring van mei 1948. Waarin ook wordt gesproken van een staat waarin alle bevolkingsgroepen gelijke rechten hebben, gegarandeerd door de wet. En dat dreigt te veranderen.
Dankjewel Jan, wat betreft Israël. En ik noemde het al eventjes, hè, een ander groot thema het afgelopen jaar, ja. De oorlog in Oekraïne natuurlijk. De afgelopen week, ik heb het gevoel, of afgelopen week vooral, afgelopen weekend misschien zelf, dat het weer opgelaaid is met aanvallen op Odessa.
Ja, nou ja, dat heeft natuurlijk te maken, Moskou, en Poetin zelf ook noemt dat een vergelding voor de aanval van Oekraïne op de Krimbrug. Er zijn ook militaire bases aangevallen op de Krim zelf. Waar Rusland veel wapens, munitie heeft geconcentreerd. En dat is een soort militair bastion geworden. En Oekraïne weet dat telkens toe te slaan. En ook dat ergert Moskou bovenmate. Nou, je hebt natuurlijk ook gehad dat er al een paar keer nu droneaanvallen zijn geweest in Moskou zelf. Verbazingwekkend lang konden die drones boven Moskou rondvliegen om doelen te zoeken. En daar was onder andere gebouw van het ministerie van Defensie bij.
Ja, want hoe kan dat? Want we hebben een keer eerder iets met een drone gehad. En toen dachten we, toen zei jij op de deur, ja, dat wist Poetin gewoon van.
Ja, dat was die aanval op het Kremlin zelf.
Ja, precies.
En maar dat waren andere dingen dan wat je nu op de video's boven Moskou zag vliegen. En dat zijn wel duidelijk herkenbare Oekraïense drones.
Maar hoe kunnen die daar komen?
Ja, nou ja, die hebben een bereik van ruim 600 kilometer.
Ja, ik bedoel meer en van dat het niet.
Dat is de grote vraag nu in Rusland. Ja. Je hebt daar echt grote verdeeldheid over. Die militaire bloggers, die hebben ook zoiets van, hoe kan dit? Waarom worden ze niet neergeschoten? Die zijn ook heel veel van die militaire bloggers zijn echt heel erg nationalistisch Rus. En willen een hardere oorlog tegen Oekraïne. Met name, zeg maar, die Girkin, die ook is gearresteerd nu. En die kennen wij als iemand die is veroordeeld voor de MH17-ramp. Als verantwoordelijke voor het aanvoeren van die Buk daar. Die Buk-raket. Nou, die is wegens kritiek op de slapheid in zijn ogen van de regering, dus ook Poetin, nu beticht van opstoken tot extremisme. Dan kan hij voor jaren de bak voor indraaien. Maar dat speelt wel in de discussie van die militaire bloggers in Rusland. Die vinden het optreden van het Russische leger ongeloofwaardig. Vinden de militaire leiding slapjanussen, en met name dus de bevelhebber Gerasimov en de minister van Defensie Shoigu. En dat speelt wel door richting Poetin. Nou, die begint weer heel harde taal uit te slaan.
En begint dus aan te vallen.
En begint ook weer, hij heeft dus tegenaanvallen tegen Oekraïne, met name dus het opschorten van de graandeal. En meteen ook het aanvallen van alle mogelijke graansilo's in Odessa.
Ja, ligt aan het water, hè?
Dat ligt aan het water, maar ampersand is ook de kathedraal, de prachtige kathedraal van Odessa, voor een belangrijk deel verwoest.
Per ongeluk?
Nou, als de raket die dat ding geraakt heeft, moet een vrij zware raket zijn geweest. Hij is ook ver doorgeslagen. Eentje is ook in de kelder ontploft. En zo ongeveer het hele interieur is toch grotendeels kapot. Dat zijn wel nauwkeurige raketten. Dat zijn niet ongeleide graadraketten, zeg maar, die je op het veld gebruikt. Dat is spul wat van langere afstand is afgevuurd en waar je die coördinaten invoert, daar moet u neerkomen.
Ja, precies.
Nou, nu beweert Rusland dat het niet een Russisch raket was, maar een Oekraïense luchtafweerraket die in de kathedraal is ingeslagen. Maar daar lijkt het niet echt op.
Dat lijkt ongeloofwaardig.
Ja.
Jij zei net eventjes, die kritiek van die bloggers, daar kwam ook een vraag over binnen. Dat verhaal met die Prigozhin, wat we natuurlijk net voor de zomer hebben gehad, die een mars zou maken richting Moskou, werd dan gezegd. Iemand vroeg zich af, is dat niet allemaal voorop gezet door Poetin? Hij kwam er uiteindelijk wel daadkrachtig uit, want direct met Prigozhin praten. Dus iemand vraagt zich af, wist Poetin dat niet? Heeft hij niet gewoon, was het geen vooropgezet plan?
Nou ja, Poetin wordt door de Sphinx van het Kremlin genoemd, omdat wat hij denkt vrij geheim is, zeg maar.
En niemand
ook
weet het.
Ook voor mensen in zijn naaste kring nauwelijks te doorgronden is. Maar wat wel opvalt is dat vrij kort daarna Wagner troepen in de buurt van de grens met Polen oefeningen zijn gaan houden. Dat Polen als reactie daar ook al versterkingen richting de grens heeft gestuurd. En dat Poetin daar meteen op heeft gereageerd in bijzonder harde, dreigende taal. Namelijk dat wanneer Polen Wagner-troepen of andere troepen in Belarus zou aanvallen, dat wordt gezien als een aanval op Rusland zelf en met alle macht van Rusland zal worden beantwoord. Daarna ging hij nog verder. Hij zei onder andere dat Polen, net als Oekraïne, een soort kunstmatige staat is. En dat het gebied van de Sovjet-Unie heeft gekregen. Nou, dat is historisch onwaar. De Russen hebben, of de Sovjet-Unie heeft aan het eind van de oorlog Polen juist naar het westen gejaagd. En een groot deel van het voormalige Pruisen is in handen, is nu West-Polen. Terwijl het voormalige West-Polen nu bij Belarus is. Dus dat hele Polen is heel naar het westen opgeschoven door toedoen van de Sovjet-Unie, die in 1939 samen met de Duitsers Polen heeft aangevallen en opgedeeld. Dat noemt Poetin in een eerdere essay, noemt hij dat het terugkrijgen van gebied wat van Rusland was. Ja, zo kun je dat dus wel herdefiniëren, maar dat is nogal dreigende taal.
Ja, wat zegt dat?
Nou, dat hij geen grenzen accepteert, dat zijn interpretatie van de geschiedenis voor hem leidend is en dat het hem voor de rest echt niks lijkt te schelen. Of de vraag is of hij echt Polen zou aanvallen, want dat is een NAVO-lidstaat en dan krijgt hij de hele NAVO tegen zich. En dat zou echt een ultieme grens overschrijden. Maar hij dreigt er wel mee.
Ja. Ja. En die Prigozhin, hoe is, denk jij dat het dan dat hij daar allemaal al weet van had en dat hij dat zelf bedacht
nou,
had?
Nou, dat niet, nee. Het lijkt erop dat Prigozhin zelf verbaasd was over het feit dat ze zo ver konden komen. En dat hij toen maar op 200 kilometer afstand van Moskou heeft gedacht. Ja, dit gaat dus echt helemaal een gekke confrontatie worden. Terug met die handel. Hij zei toen ook van volgens plan terugtrekken. Nou, dat zou wel eens iets anders hebben kunnen liggen, maar... Hij mag in Wit-Rusland weer vrijelijk optreden. Hij is ook op televisie geweest, hij is op video's te zien.
Maar je zou zeg maar denken, als Poetin hem echt als een...
Dan heeft hij niet lang meer te leven.
Nee, dat bedoel, dan was
en
hij al
dat zou
geweest.
Altijd nog kunnen. Dat zou altijd nog kunnen. Er zijn heel wat mensen uit de Russische ramen gevallen de afgelopen tijd. Hooggeplaatste. Ja.
Maar zolang Prigozhin niet uit een raam valt...
Is hij erg bruikbaar wellicht om toch weer onrust te stoken aan de grens met Polen? Zodat de aandacht van de NAVO onder andere ook daarop wordt gericht. En wellicht iets wordt afgeleid van wat hij nu aan het doen is in Oost-Oekraïne. Hè, waar een Oekraïns tegenoffensief gaande is. Maar hè, dat gaat ook maar heel geleidelijk. Het lijkt erop dat zij de Russische troepen vooral willen uitputten. Met telkens aanvallen her en der. Maar ja, dat gebeurt andersom ook. Met name dan met raketaanvallen op Oekraïnse steden. Odessa met name, maar ook Kiev heeft afgelopen weken aardig het om de oren gehad. En Kharkiv. En zelfs Lviv. Dus.
Ja, en wat kunnen we dan verwachten van de komende tijd in die oorlog? Want we hebben het lang gehad over de moeilijke wintertijd natuurlijk. Met die modder dat aanvallen ingewikkeld was.
Ja.
Nu zijn ze allebei proberen richting elkaar een grond te winnen.
Oekraïne heeft nog veel van de westerse wapens en ook van de elite eenheden die daarmee getraind zijn, niet ingezet. En wat ze willen, ja, dat is het geheim van de Oekraïense geheime staf en van president Zelensky. Dat zullen we dus de komende maanden gaan zien. Wat de Russische reacties zullen we ook de komende maanden gaan zien. Maar dat het een lange en bloedige oorlog is en blijft, dat lijkt wel zeker. En daar hebben ook westerse commandanten wel voor gewaarschuwd. Ook de Amerikaanse commandanten van dat Oekraïnse tegenoffensief. Dat zal ook een hard, bloedig offensief worden. Want wie in de aanval gaat... Rekenen op meer verliezen dan wie in de verdediging zit. En de Russen hebben gewoon meer laags verdediging aangelegd en zijn daar achteraf weer bezig met de volgende laag. Dus iedere keer zit je die moet door die mijnenvelden, je moet door die anti-tank tunnels greppels heen die daar gegraven zijn en anderszins. Dus je ligt onder kruisvuur van Russische artillerie eenheden daar. En de Russen melden net maandag dat ze in één maand tijd nu evenveel granaten produceren dan in heel voorgaande jaar. Dus die hebben die productie enorm opgevoerd om die oorlog nog lang te kunnen voeren.
Ja.
Er zijn in Russische regeringsdiscussieblogs, zag ik onder andere ook alweer discussie over een nieuwe, oproep zeg maar van militairen, van reservisten en dergelijke ook. De dienstplicht.
Mobilisatie.
Ja, mobilisatie. De dienstplicht is verlengd tot 30 jaar. Ja, dat zijn de plannen in de Duma. Dus ook dat zijn allemaal maatregelen die erop wijzen dat Rusland het nog lang wil voortzetten.
Ja, en in die zin ook, omdat jij zegt van ze hebben greppels gebouwd en zo. Dat lijkt meer op even deze situatie consolideren, om het zo te zeggen. In plaats van dat ze zelf heel erg gaan aanvallen.
Nee, ik bedoel, als je zo de Oekraïners tegenhoudt, kun je ze onder vuur nemen. Kun je ze zware verliezen toebrengen.
Ja, maar dan ga je dus zelf minder aanvallen.
Ja, daar lijkt het niet meer op. Het lijkt niet op dat Rusland van plan is om grootschalig weer op mars te gaan richting Kiev.
Omdat?
Laat staan heel Oost-Oekraïne ook niet meer bezetten.
Omdat?
Het kost gewoon te veel. Het kost te veel levens. Wat daar ook nog weer achter lijkt te zitten, maar dat is een nog niet bewezen discussie, ook weer op Russische militaire blogs, is dat Gerasimov en andere hooggeplaatste Russische commandanten geprobeerd hebben zowel Wagner als een andere eenheid, de luchtlandingseenheden, de paratroopers zeg maar, die ook heel kritisch waren op de manier hoe de oorlog werd gevoerd, om die in wat ze dan noemden de gehaktmodus van Bachmoed en dergelijke, daar maar op te offeren, zodat die eenheden verzwakt zouden worden en minder te zeggen hadden.
En dan zouden ze,
zouden ze de schuld ervan op de commandanten van die eenheden kunnen schuiven. Prigozhin bijvoorbeeld, maar ook een andere bekende commandant. Trepnikiv. En dan zou de kritiek weggaan van de legerleiding zelf. Dat is een discussie die je wel terugvindt in Telegram en dergelijke. Ook met een brief die erover geschreven zou zijn, waar aantekeningen op zouden staan van als akkoord van de opperbevelhebber van het leger Gerasimov. Echt bewezen is dat maar nog niet.
Als laatste, veel vragen denk ik al wel beantwoord, maar de vraag die nog staat van hoe is het in Rusland zelf? Hoe wordt erop gereageerd? Is die economie nog draaiende?
Er is enorme nadruk op alle mogelijke nieuwe economische initiatieven. Het overnemen van westerse producten met eigen Russische producten. Het verleggen van de economische aandacht naar het oosten. Er zijn miljarden contracten met China getekend. Ook voor de levering van aardgas en dergelijke. Er worden nieuwe pijpleidingen daar naartoe aangelegd. Maar toch zie je wel dat bepaalde dingen verdwijnen uit het stadsleven van Moskou. Met name dingen die waren geënt op westerse technologie. En het is best lastig, blijkt het te zijn, om dat snel te vervangen door eigen technologie. Waar dan wordt gegrepen is Chinese technologie. Dus je ziet nu heel veel Chinese auto's daar. Het leven gaat in zekere mate in de grote Russische steden wel door. En op het Russische platteland, ja, dat had sowieso al minder te maken met economie in die Russische steden. Daar zijn de effecten anders, maar daar komen vooral de soldaten vandaan die moeten vechten. En daar worden dus de verliezen gevoeld.
Ja, want daar is gewoon een gat.
Ja, wat voor discussie dat gaat opleveren. Hè, je zag afgelopen jaar zelfs al wel demonstraties in het oosten van Rusland. Van onze mensen worden opgeofferd voor jullie daar in Moskou. Ja, er wordt dan snel een zwijgen opgelegd, maar het leeft wel. Maar het wordt steeds lastiger om te zien hoe. He, je ziet dat steeds minder correspondenten daar kunnen blijven. Een westerse correspondent, dat wordt erg lastig. Ook de NOS-correspondent Iris de Graaf moest weg. Hetzelfde geldt voor bekende BBC-correspondenten. Die krijgt er minder grip op. Financial Times heeft er geprobeerd bijvoorbeeld. En iemand die dan naar een andere Russische stad ging, zit achter de tralies, nu beschuldiging van spionage. Wat daar gebeurt. Kijk, ga terug naar. Hè, ik omschreef dat ik 30 jaar al in buitenland journalistiek zit dan als het ware. Ga terug naar de jaren 90 en die periode Jeltsin. Het was een chaos, maar dat zocht wel een weg naar een democratie toe. Poetin was in het begin een belofte. Hè, toen hij in eind 99 de macht kreeg. Eerst als premier, later tot president werd gebombardeerd. Tijdelijk dan door Jeltsin. En bij de verkiezingen dat ook als zodanig werd gekozen. Toen leek het een belofte. Er kwam een bepaalde stabiliteit. Hij zocht ook toenadering tot de NAVO. En ergens in 2004 is er een knik gekomen. Met die Oranje Revolutie in Oekraïne. Daar schrok hij zich wild van. Hij zag voor ogen dat zoiets ook in Moskou kon. Dus vanaf dat moment is hij gaan bouwen aan een sterke Russisch leger. Toen in 2007 kreeg hij een breuk door die harde redenvoering van hem. 2008 een NAVO-top in Boekarest, waarin werd gezegd Oekraïne en Georgië mogen op termijn lid worden. Nou, toen heeft hij al eigenlijk aangekondigd waar dus Kate zou komen, waar oorlog zou ontstaan. In 2008 kreeg hij die oorlog. He, nadat het Westen, met name Europese landen, Kosovo hadden erkend als onafhankelijke staat, greep hij de kans om Georgië aan te vallen. Augustus 2008. En sindsdien is het gewoon niet goed gekomen. Het Westen heeft daar niet echt op gereageerd. We waren lang blij dat de oorlog was afgelopen. 2014 pakte hij dus de Krim en een deel van Oost-Oekraïne via zetbazen in de Donbass. He, dus Luhansk en Donetsk. En 2021. 2022.
Ja,
2021 begon hij met die troepenopbouw. Eind 2021 langs de Oekraïnse grens. En in februari 22 is de inval in Oekraïne.
En onder Poetin kunnen we in die zin ook, als je dat zo bij elkaar optelt, kun je van hem niet ineens een radicale koersverandering
nee,
verwachten?
Nee, er is al een radicale koersverandering. Dat is van die toenadering richting het Westen. Denk aan de NAVO bijvoorbeeld. Hij kon zich voorstellen dat ze zelfs lid zouden worden op een Franse manier. Niet militair geïntegreerd, maar wel op het politieke niveau. De koerswijziging is naar China. Naar het concept van een heel andere internationale orde, waarin de absolute soevereiniteit, dus de zeggenschap van de staat, voorop staat. En het recht van de burger ergens helemaal onderaan. Dus zeg maar de universele verklaring van de rechten van de mens, dat is ook een westers verzinsel. Daar moet je van af. Mensenrechten worden heel anders gedefinieerd. Dus ook de hele internationale orde die is gebaseerd op de gedachte van mensenrechten en democratie, die moet worden geherinterpreteerd. Er moet een nieuwe internationale orde komen, vormgegeven door China en Rusland met name. En waarmee het westerse stelsel aan de kant wordt geschoven. Dat is de fundamentele verandering die in 2005 ook door Poetin is ondertekend. Letterlijk, met zijn handtekening. 30 juni 2005.
En die koerswijziging van destijds,
Er
komt niet een nieuwe koerswijziging weer richting de euro. Dat is ondenkbaar.
Nee, dan zou bijvoorbeeld China moeten omzwaaien. Want China en Rusland gebruiken exact dezelfde formuleringen voor hun politiek. Dat hebben ze toen gedaan in 2005. Die formuleringen zag je terug in de verklaring van Poetin en Xi Jinping aan de vooravond van de Olympische Spelen van 2022. Dat was een dag of 5 of 8 voordat de Russische inval in Oekraïne begon. En er zijn exact dezelfde bewoordingen over een nieuwe internationale orde, gebaseerd op de soevereiniteit van de staat. En de staat kan dan het beste bepalen wat goed voor de burgers is, niet de burgers zelf. Denk erom.
Dankjewel, Jan. Dit was Blik op Buitenland voor deze week. Vanaf nu kun je ons dus incidenteel in je podcast-app zien verschijnen bij groot nieuws. Vergeet niet te abonneren, zodat we bij nieuws vanzelf in je podcast-app verschijnen. Tot later!